uitrukken, verwoesten, vernietigen. Dat zijn toch woorden die blijven haken, hè? En dat is geen uitschieten bij Jeremia, want daar begint de profetie mee in hoofdstuk 1 al. Jeremia, ik roep jou om uit te roeien en te vernietigen en te breken. Nou, ga dat maar tegen de mensen zeggen. Ik beraam kwade plannen. Voor je gevoel is dit wel een beetje ver af van dat gezellige tafereeltje wat zich daar net afspeelde, hè? Dit is wel heel heftig. En als je aan God denkt, is dit dan het eerste wat in je opkomt? Dat je denkt, nou, wij hebben een God. Zo'n God, die kan een mens breken. Kom naar de Alfa, dan ga je dat lekker horen. God kan jou breken. Een pottenbakker ziet een pot onder zijn handen mislukken. Dat is ook zo'n woord dat kan blijven haken bij je. Oh, ja, zie je wel, in de ogen van God ben ik een mislukkeling. Dan kunnen Ellie en Rick het nog zo mooi zeggen en zingen. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben ik, of zo ben jij in de hand van de Heer. U maakt iets moois van mijn leven. Maar Jeremia heeft het gewoon over mislukken en in elkaar drukken en dat hij kwaad is. Dat is de sfeer, hè, hier. Dus de mensen die naar Jeremia luisteren zijn er ook helemaal niet zo blij mee. Die zitten echt niet op zo'n man te wachten met zijn donderpreken. En Jeremia krijgt ook van tevoren al te horen dat ze niet naar hem gaan luisteren. Dat is heftig. Stel je voor dat God vanmorgen om 7:30 tegen mij in mijn werkkamer had gezegd, joh, je gaat dadelijk wel die preek houden, maar er gaat echt geen hond naar je luisteren vanochtend, hoor. Sterker, die mensen in de tijd van Jeremia, die zijn hem al gauw zo zat dat ze wat hij heeft opgeschreven verbranden. En dat ze hem zelf ontvoeren naar Egypte en daar sterft hij ook. Zo'n soort Navalny-dood, zeg maar. Dat is Jeremia. Dus dit hier is gewoon hart tegen hart. En als je niet uitkijkt en je leest zoiets thuis, ga je bijvoorbeeld al blokkeren. Denk je wel, ik zie hier niet het evangelie direct in. In het verleden heb ik wel les gegeven aan studenten en aan jonge dominees. En dat noemden we dan preekcollege. Ja, want preken moet je leren. Dus daar gingen we oefenen samen. Hoe zeg je het? En wat komt er allemaal bij kijken waar je op letten? Nou, en dan oefenden we ook met de profeten. Het is al een paar keer gebeurd dat een student dan thuis iets had voorbereid. Een proefpreek gemaakt. Die ging er dan houden voor de student. Ja, wel een beetje, nou ja, een toneelstukje natuurlijk. Maar ja, zo moest je het leren. Wij gingen luisteren wat hij ervan gemaakt had. Nou, komt een preek, ik noem maar wat uit Malachi. Joh, dan kwam er een donderpreek. Die studenten, die konden donderen. Nou, dan gingen we dat daarna met elkaar bespreken. Qua uitleg zaten er best wel goede dingen in. Je hebt die tekst al goed bekeken. Maar de toon, joh. De toon. Dus op een gegeven moment vroeg ik dan aan zo'n student. Mag ik weten, welk beeld heb jij van de gemeente? Van die kerk waar je uitkomt. Moet je daar zo tegen donderen? Heeft die gemeente dat daarom gevraagd? Heeft die gemeente dat verdiend? Dat jij zo, zeg maar, met een gestrekt been erin gaat. Donderpreek. Ik hoorde een keer een psychiater zeggen, ik ga naar de kerk om op mijn donder te krijgen. Ik denk, ja, ben je daar psychiater voor geworden? Kijk, de mensen in de tijd van Jeremia, die hadden God verlaten. Dat kun je lezen als je Jeremia gaat lezen. Mensen hadden God verlaten, die hadden God ingeruild voor andere goden. Hij vraagt heel kwaad in hoofdstuk 2 van welk volk doet dat? Andere volk hebben nepgoden, die zullen ze niet ruilen. Jullie ruilen de echte God in voor nepgoden. Wat is dit? Jullie offeren je kinderen aan de Moloch. Dat gebeurde echt, hè? Ik zou er verschrikkelijke details over kunnen vertellen. Dat doe ik niet, maar dat gebeurde dus in Israël. En jullie stoppen je oren dicht voor mijn profeet, zegt de Heer. Nou, als je nou dit verplaatst naar jullie, naar een kerkelijke gemeente. Kun je nou de mensen tegen wie je hier in 2024 staat te preken, kun je die op één lijn stellen met de mensen uit de tijd van Jeremia? Dus zeg maar ook een beetje theologisch, is Israël, is dat de kerk van nu? zijn mensen die dat zeggen. Hè? Israël, ja, dat is afgeschreven, maar de kerk, wij zijn nu Israël. En dus moet je ook roepen tegen een kerk wat de profeten hebben geroepen. Dus mensen die elke zondag naar de kerk te komen, die benieuwd zijn wat ze daar te horen krijgen, moet je daar zo tegen gaan donderen zoals Jeremia tegen mensen die niet gingen luisteren. Dat kan toch niet? Dus als je zo'n profetie gaat lezen, hè, moet je heel goed bedenken, hoe was dat publiek? Dat is trouwens altijd bij Bijbellezen. Wij kunnen gigantisch ontsporen met Bijbellezen dat we een Bijbeltekst zo één op één naar nu vertalen. Of niet eens vertalen, gewoon bof, dat staat er. Ja, maar dat is gevaarlijk. De wetten van Mozes, voor wie waren die? Paulus, aan wie schreef die? En waarom met deze woorden? Jezus, met wie staat hij te praten? En waarom zegt hij het dan zo? Daar mag je best even over nadenken. Het is niet zomaar van, oh, ga eventjes een beetje Bijbel lezen. Bijbel is niet zo gemakkelijk hoor. Echt niet. Ik wil u niet ontmoedigen om in de Bijbel te lezen, maar onderschat het niet. Dus wij zingen, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo ben jij. Nou, oké, okay, maar kijk nou, eerst is goed tegen wie Jeremia het heeft. Volk van Israël. Ik zeg tegen een volk dat ik het zal verwoesten. Maar als dat volk naar mij luistert, ga ik het niet verwoesten. Ik zeg tegen een volk dat ik het ga opbouwen. Maar als dat volk niet naar mij luistert, zal ik het weer afbreken. Let even op dat woordje volk. Je hebt geel gemaakt. Hè? Dus als Jeremia moet gaan zeggen dat God een boetseerwerk zomaar weer in elkaar kan drukken, dan gaat dat in de eerste plaats over een volk. En hier wel heel specifiek over het volk Israël. Juda. Nou, als je dit gaat zien, dan ga je ook ineens aanvoelen dat er misschien toch wel evangelie zit in die harde profetieën. Want eigenlijk hopen wij hierop dat God dit doet. Als je nou eens om je heen kijkt, hè. Je kunt toch van bepaalde volken hopen, zelfs van je eigen volk wel eens, dat ze door God flink in elkaar geknepen worden, zodat ze helemaal opnieuw moeten beginnen. Dan kun je toch hopen? En als dat gebeurt, dan is dat toch eigenlijk ook best wel goed nieuws, hè? Dat de Heer zich niet wil neerleggen bij een mislukt volk, om het maar even zo te zeggen. Dat hij bij zichzelf denkt, ja, maar zo had ik jullie niet bedoeld, dat je zo tekeer gaat, dat je zulke gekke dingen gaat doen. En dat hij dan wat nieuws wil maken van zo'n volk. Dat is toch geweldig, dat is goed nieuws. Altijd een beetje eng om voorbeelden te noemen, maar ik probeer het toch. Nazi-Duitsland. Daar is niets van overgebleven. We hebben er een heel ander Duitsland voor teruggekregen. Ik weet wel hoor, er zijn nu weer allerlei neonazi's en ook in Nederland. Maar toch is dit wel een voorbeeld van afbreken en opbouwen. Nazi-Duitsland, Duitsland als gewoon bijna het meest vredelievende land ter wereld. Zo moet ook het ongelovige Israël soms worden teruggebracht tot ruwe klei. Nou, hoe kan God dat doen? Bijvoorbeeld door een ballingschap. Dat zegt, gaan even resetten. Weg uit je land, we gaan even helemaal opnieuw beginnen. En in onze tijd, als het gaat om Israël, denk je misschien wel eens, God knijpt er nog eens in. Die verschrikkelijk orthodoxe mensen in de regering daar, knijpt daar eens in. En ja, knijp dan ook eens goed in Hamas. En knijp alsjeblieft ook eens heel hard in Iran. En in Rusland. En de Verenigde Staten. Ja, God kan blijven knijpen. Ook in Nederland. Ja hoor. Knijp de boel nog maar eens goed door elkaar hier, Heer. Want de verkeerde krachten nemen de overhand. Dus zo worden die harde woorden vernietigen, verwoesten. Waarvan je denkt, horen die wel bij God? Die worden helemaal ingekleurd door het beeld van de pottenbakker. Ja, hij drukt de klei in elkaar. Goddank, gelukkig. Want wat moet je met zo'n mislukte pot? En ja, hij gooit dan de klei niet weg. Weet je waarom niet? Daar is die klei veel te duur voor. Dat heeft hij daar zorgvuldig bij elkaar gezocht aan de oever van de rivier. En heeft hij gezeefd en zo, totdat alle harde steentjes eruit gingen. Maar ja, het gaat soms nog verkeerd, maar die klei op zich, daar is hij zo zuinig op. Dus met datzelfde stuk klei, vind je dat niet hoopvol, gaat hij een nieuwe poging wagen. Dat is toch geweldig, dat kan onze God alleen zo radicaal iets afbreken om het weer op te bouwen, hè. Bij God eindigt het nooit in verwoesting. Wil je daar eens goed over doordenken? Bij God is straf, boosheid nooit het laatste woord. Bij hem is het altijd sterven en weer opstaan. Oude mens, nieuwe mens. En dan komt de pottenbakker toch ook wel dicht bij ons, hè? Oude mens, nieuwe mens. Want dat proces van kruis, opstanding, dat is heilzaam voor ons allemaal, voor alle volken, ook voor alle Nederlanders, ook voor alle mensen in Maassluis, ook voor ons. Dat is zo heilzaam. En de vraag is, durf je dat aan, dat proces? Durf je Jezus te volgen in kruis en opstanding? Kijk, de mensen in de tijd van Jeremia, die zeggen doodleuk, nee, dat durven we niet. Dat doen we niet, daar beginnen we niet aan, hou op, ga weg. Laat ons begaan, wij willen onze eigen gedachten volgen. Eigenlijk zeggen ze daarmee, wij willen ons niet laten kneden door de handen van God. Wegwezen. Wegwezen God, wegwezen Jeremia. Oké. Als jij je niet wil laten kneden door de handen van God, door wiens handen dan wel? Want gevormd worden wij allemaal. Door wie dan? Door wat dan? Wij willen onze eigen gedachten volgen, onze eigen plannen doen, roepen ze in de tijd van Jeremia. Aha, onze eigen gedachten, maar die kunnen vormend zijn. Onze gedachten, die kunnen vormend zijn. We kennen denk ik allemaal wel dit liedje van Lauren Daigle. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Dus ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd, in mijn geest, die zeggen dat ik niet genoeg ben. Iedere leugen die me vertelt dat ik niet voldoe aan de maat. Dit zijn onze gedachten die ons kunnen vormen dus, hè. En wanneer de stemmen om ons heen en de stemmen in ons hoofd, hè, wanneer die bepalen of wij gaan mislukken, ja, daar zijn wij gevoelig voor. Als iemand uit jouw gezin zegt dat jij aan het mislukken bent, dat het niet goed gaat, daar zijn wij gevoelig voor. En we zijn ons er vaak niet eens van bewust dat we elkaar zo aan het vormen zijn of aan het misvormen. Een vader of een moeder kan druk bezig zijn een kind te kneden, maar dat kan zomaar manipuleren worden, zodat het kind altijd voortaan maar gaat voelen en denken wat papa en mama denken en voelen. Iemand heeft een keer gezegd, alle mensen worden als origineel geboren, maar de meesten sterven als een kopietje. En als het gaat om de volken, hè, die denken ook dat ze elkaar kunnen kneden. Zo'n gek in Rusland, hè, die denkt dat hij even zijn buurland kan omkneden. Dat is toch walgelijk? Beslissend is, waar laten wij ons door vormen? Naar wie luisteren we? Als ik Jeremia goed begrijp, is dat hier het dilemma. Laat je je vormen door je omgeving of ga je luisteren naar de Heer? Wij zaten gisterochtend bij het ontbijt, zaten we de krant te lezen, echt als twee senioren natuurlijk. En op een gegeven moment gooit Paula de krant dicht. Ik zeg, wat doe je? Ze zegt, ik vind er niks aan. Echt elke bladzijn narigheid en alles gaat op het ogenblik mis, alles. Dat is zo. Dat is ook zo. Als je dan geen geloof hebt, hè? Want wat kan zo'n beeld van een pottenbakker je dan helpen? Hij heeft het in de hand. Dat zou je kunnen geloven. En vroeg of laat gaat hij knijpen. En hij heeft al heel vaak geknepen. Vroeg of laat gaat hij zeggen, maar mijn koninkrijk zal komen en mijn wil zal gedaan worden. En het scheelt zo of je dat gelooft en of je daarom bidt of niet. Goed, nu denkt iemand misschien, ja Fred, nou blijf je lekker buiten schot. We hebben het over de volken en zo. God wil de mensheid vormen, maar wij laten ons vaak vormen door onszelf, door onze omgeving. Maar nu even recht op de man af, hè Fred? Oké, even tegen mij. Hoe heb jij het zelf met de pottenbakker? Kun je er eigenlijk wel over meepraten dat je af en toe helemaal in elkaar geknepen wordt door God? Oké. Die vraag stellen jullie nu aan mij. Nou, ik ken wel mensen die wie dit overkomen is. Ook hier in de kerk wel. Die helemaal in elkaar geknepen zijn en die helemaal opnieuw begonnen zijn. En uiteindelijk, niet terwijl, maar uiteindelijk zijn ze er de pottenbakken zo dankbaar voor dat ze nieuwe mens zijn. Die ken ik wel. Maar als ik heel eerlijk ben, ik geloof dat zoiets bij mij nooit gebeurd is. Nou, dan moet je wel een geweldig mens zijn, Fred. Kan het zijn, en dat zeg ik echt in alle nederigheid en voorzichtigheid hoor, dat je van jongs af aan hebt geleerd om naar God te luisteren? Dat kan toch? Weet je, mijn vader was dominee en hij was zo enthousiast. En dat stak mij aan. Ik dacht, dat is zo'n goed verhaal dat je vertelt. En dat is zo relevant, dat evangelie. Dat wil ik ook doorgeven. En ik geloof oprecht hè, dat de pottenbakker ook mij is gaan vormen. En zeker, dan is er sturing. En dan is er soms druk. En soms een scherp voorwerp om er een mooi sierrandje in te maken en zo. Dat kun je allemaal ervaren. Je bent werk in uitvoering, zeker. Maar ik geloof dus niet dat per se voor iedereen die hier zit het nodig is dat je af en toe helemaal kapot gedrukt wordt. Dat hoeft niet. Als je naar God luistert, hè, dan hoeft dat dus niet. Goed, en betekent dat ik dus helemaal ongevoelig ben voor het commentaar van mensen en voor hoe mensen mij willen vormen, hoe jullie mij willen zien en zo. En ben ik helemaal doof voor stemmen in mijn hoofd? Natuurlijk niet. Daar ben ik niet ongevoelig voor. Daarom is het zo ontzettend belangrijk. Kijk, ik kan gewoon geen kerkdienst missen. Ja, het is je werk. Nee, maar echt, serieus. Dat is een van de redenen waarom ik dominee ben geworden. Ik krijg door de week zoveel stemmen op me af dat ik eraan uitkijk om op zondag een overdonderend andere stem te horen. Die zegt, jongen, maar zo is het. En als ik er maar even in verslap te luisteren naar God, dan ga ik luisteren naar andere geluiden. Dus ik wil elke zondag horen dat het oordeel van God over mij zoveel waardevoller is dan alle andere oordeeltjes. Eigenlijk is één keer per week dan nog te weinig. You say, Lauren Dengel, hè? U zegt dat ik geliefd ben. U zegt dat. Mensen zeggen dat ik een mislukking ben. U zegt dat ik geliefd ben. Mensen zeggen dat ik een zwakkeling ben. U geeft mij kracht. Ik wil dat volgende week weer horen, ja? En ik heb het nodig om regelmatig te kijken naar de handen van de pottenbakker. En dan ook steeds weer te ontdekken, goh, die handen die zijn doorboord. Dat is een goede pottenbakker, dat is een veilige. Aan diens handen vertrouw ik me graag toe. Nergens veiliger dan in die handen. Dus ik wil de behoefte onderdrukken om daaruit weg te blijven. En ik zou graag willen worden wat de Heer van mij denkt te kunnen maken. Hij is zo'n kunstenaar. Van hem wil ik het kunnen hebben als die knijpt in mijn mislukkingen. Dus ja hoor, kom maar door met Jeremia. Ook naar mij. Want van hem is mijn kracht en de heerlijkheid. Amen.